Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in the Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in the Boardroom is een podcast van BusinessWise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Wil je voorspellingen luisteren?
Yo. We beginnen bij de eerste voorspelling.
Nou.
Verwacht dat, Zelensky.
Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
We gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
Vast niks, niet veel goed.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van De Nabespreking. De podcast waarin we met redacteuren van de Volkskrant terugkijken op 2022. En dat doen we aan de hand van voorspellingen die ze eerder dit jaar hebben gedaan. Die hebben ze niet gedaan helemaal aan het begin van het jaar, maar na het begin van de oorlog. Vandaag hebben we te gast Tom Fenning. Hij was al veel vaker bij de Volkskrant elke dag, dus waarschijnlijk kent u hem inmiddels door en door. Hij was jarenlang correspondent in Moskou tot hij in november 2021 het land werd uitgezet. En sindsdien schrijft hij vanuit Amsterdam over Rusland en de omringende landen. Welkom Tom.
Dankjewel.
Goed, we gaan dus naar jouw voorspellingen luisteren. Ja. Ik ga alvast wel even van tevoren zeggen dat het eigenlijk heel ajournalistiek is om stellige voorspellingen te doen.
Ja, het was niet mijn keuze.
Nee, precies. Wij hebben jou dat aangedaan. Ja. Dus bij voorbaat vergiffenis als je het niet helemaal goed had. We beginnen bij de eerste voorspelling.
Aan het eind van een jaar denk ik dat Rusland een heel groot deel van Oekraïne heeft bezet. Dat er steden in as liggen. Ik vrees dat er heel veel burgers omgekomen zullen zijn. En dat het Oekraïnse verzet gebroken is. En dat Rusland heel dichtbij of zelfs al in Kiev is.
Goed, Tom. Nou, dit is niet helemaal uitgekomen.
Het is een beetje anders gelopen.
Precies, laten we ze één voor één afgaan. Nou, Rusland heeft wel een deel van Oekraïne bezet, maar vooralsnog, in ieder geval vergeleken met jouw voorspelling, een klein deel. Mm-hmm. Hoe verklaar je dat het hierbij gebleven is?
Ja, in het begin ging het heel snel natuurlijk. In de eerste dagen had Rusland zo het noorden van Oekraïne in handen, een heel groot deel van het zuiden, in het oosten, de hele provincie Luhansk. Dat is echt een heel groot gebied. Dat was binnen een paar dagen van Rusland. Ja, en daarna is er een ommekeer gekomen natuurlijk. En ik denk dat ik vooral de westerse betrokkenheid heb onderschat. Ik had niet gedacht dat het Westen zoveel wapens zou gaan leveren en die ook op langere termijn zou blijven leveren. In februari dit jaar, dus echt een paar weken voor de oorlog, was Rutte in Kiev. Die zei dat er absoluut geen sprake van was dat Nederland wapens zou gaan leveren. Misschien cybersteun, maar... Maar wapens,
eigenlijk nee. Heb je grotendeels gebaseerd op het scenario wat we eerder hebben gezien toen Rusland de Krim innam. Hè? Eigenlijk heeft toen het Westen helemaal niets gedaan, kunnen we wel zeggen.
Ja.
En je rekent op een herhaling van dat scenario.
Nou, het was wel duidelijk dat Oekraïne zich beter had voorbereid. Want in 2014, bij de inname van de Krim, was Oekraïne totaal niet voorbereid. Er was nauwelijks een leger. Oekraïne werd echt overrompeld daar. Er is geen schot gelost. De hele Krim was weg. Het was duidelijk dat dat nu wel anders zou worden. Maar ik was vlak voor de oorlog op bezoek bij een Oekraïnse militaire basis. En daar werd mij verteld, we zijn voorbereid op alle scenario's. Maar we hebben wel een groot probleem, want we hebben nauwelijks vliegtuigen. Mm-hmm. De Russische luchtmacht is zoveel sterker dan de Oekraïnse luchtmacht. Dat zeiden de Oekraïners zelf. Dat was hun zwakke plek. Maar sinds het begin van de oorlog heeft Rusland geen dominantie gekregen in het Oekraïnse luchtruim. Dat is ook iets waar ik me in heb vergist.
En hoe kwam dat dan? Hadden ze vanaf begin af aan voldoende luchtafweer geschud om dat onmogelijk te maken? Of wat was de cruciale factor om dat niet lukte?
Ja, vanaf het begin zijn heel veel helikopters, vliegtuigen uit de lucht geschoten door de Oekraïners.
En had de Oekraïne die wapens al van tevoren gekregen van het Westen? Of hadden ze zich al zelf wapens ingekocht?
Ze hadden zelf nog wat verouderde Sovjet-luchtafweer geschud. Mm-hmm. En ze hadden ook al wel wat gekregen van westerse landen, maar nog niet zoveel. Oekraïne heeft zich ook wel beter voorbereid op de oorlog dan wij dachten. Want Zelensky zei tot het begin van de oorlog, Rusland gaat niet aanvallen. Mm-hmm. Dat deed hij natuurlijk ook om zijn eigen bevolking niet in totale paniek te laten schieten. Ondertussen heeft het Oekraïnse leger zich wel voorbereid. En bleek best goed voorbereid. Mm-hmm. Dus de luchtdominantie is er niet gekomen. En het Russische leger is gestopt bij Kiev. Ja. Dat was de eerste grote ommekeer. Het lukte Rusland niet om de hoofdstad in te nemen.
Want dat was een heel cruciaal moment. Hè? Ze hebben eigenlijk vrij frontaal de aanval geopend op de hoofdstad. Misschien in de hoop dat Zelensky zou vluchten en dat ze hem anders misschien zouden kunnen oppakken of kunnen doden. Mm-hmm. En dat bleef uit. Zelensky bleef op zijn post. Dat was een cruciaal moment, denk ik. Maar het lukte de Russen ook niet om bij zijn verblijf te komen.
Nee.
En hoe kwam dat?
De heel duidelijk doel van Rusland was inderdaad het omverwerpen van de regering in Kiev. En als dat gebeurd zou zijn, zou alles anders natuurlijk zijn geweest. Dat is niet gelukt omdat ze tegen werden gehouden in die voorsteden van Kiev. Dus Bucha en Irpin, daar heb je een paar riviertjes. En het lukte Rusland niet om die over te steken. En dat, misschien herinner je nog die luchtfoto's van enorm lang konvooi van Russische tanks en gepantserde wapens die allemaal op weg waren naar Kiev. Maar die zijn er nooit gekomen. Ook door heel grote fouten binnen het Russische leger. Het was ontzettend slecht georganiseerd. Vaak wisten militairen niet dat ze Oekraïne moesten binnenvallen. Ze zijn ook nooit zo gemotiveerd geweest zoals de Oekraïners. Mm-hmm. Waarom moesten ze Oekraïne innemen? Ze hebben er nooit echt in geloofd.
Nee. En was dat nou gemakzucht van de Russen? Dat ze dachten, het overwicht is zo groot. Als we niet perfect georganiseerd zijn, dat overleven we wel.
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Poetin heeft nog nooit een oorlog verloren als president. Hij is de baas van het grootste land ter wereld. Van een wereldmacht. Dus hij had met groot gemak de Krim ingenomen. Dus ik denk dat. En hij rekende er absoluut op dat het Russische leger warm onthaald zou worden door de Oekraïners. En dat is natuurlijk niet gebeurd.
Ja, een cruciaal verschil tussen het Oekraïense en het Russische leger schijnt ook te zijn dat het Russische leger wordt heel centraal geleid. Hè? En het Oekraïense leger veel meer decentraal. Daar hebben commandanten veel meer de mogelijkheid om naar eigen inzicht te vechten.
Ja, dat is ook sinds 2014 is het Oekraïense leger veranderd. Ook met hulp van de NAVO. Van NAVO-landen, die hebben Oekraïnse militairen getraind, commandanten getraind. Dus Oekraïne is wel bezig geweest met het hervormen van het leger. En dat blijkt nu een enorm voordeel te zijn.
Ja.
Want het Oekraïnse leger leek heel veel op het Russische leger. Omdat het natuurlijk, het was één leger.
Kwam daar het voort.
Ja, je had daar dezelfde cultuur. Maar dat is in de afgelopen jaren veranderd. En daar profiteert Oekraïne nu van. Het Russische leger wordt echt centraal geleid. En Poetin bemoeit zich er ook veel mee.
Hoogst persoonlijk,
ja. Dat is een groot verschil met Zelensky natuurlijk. En daar zullen we het later nog wel over hebben.
Ja, maar toch, hè, de rol van Zelensky. Je noemt hem nu, dus laten we maar meteen bespreken. Er wordt wel gezegd dat voor het verkrijgen van wapensteun is de rol van Zelensky van onmisbaar belang geweest. Want hij kon zo goed verwoorden wat het lot van zijn volk was en wat hij nodig had. Hij kon ons een schuldgevoel bezorgen. Is dat ook een factor die we misschien over het hoofd hebben gezien? Het enorme charisma tot nu toe, in ieder geval van deze president?
Ja, hij heeft zich sinds het begin eigenlijk vooral aan de buitenwereld gericht.
Ja.
In tegenstelling tot Poetin is hij niet bezig met wat er op het slagveld gebeurt. Hij is geen militair, hij bemoeit zich er ook nauwelijks mee. Je weet allemaal, hij komt uit de televisieindustrie, is een acteur. Hij kan praten. Hij weet hoe hij voor een publiek moet spreken, wat hij moet zeggen. En daar is hij heel erg goed in. En daar wordt hij ook enorm door voor gewaardeerd in Oekraïne. Want in Oekraïne was hij voor de oorlog niet meer zo populair. Hij was wel met veel stemmen gekozen. Maar hij was al 2 jaar aan de macht toen de oorlog begon. En op dat moment, ja, zijn partij lag een beetje uit elkaar. Dat waren toch veel mensen zonder politieke ervaring. En er waren corruptieschandalen. En hij pakte de corruptie niet hard genoeg aan. Maar sinds het begin van de oorlog is hij de orator geworden. En inderdaad heel belangrijk in het verkrijgen van westerse wapens. Die echt cruciaal zijn voor het Oekraïnse leger. Want Oekraïnse soldaten kunnen wel gemotiveerd zijn. Maar ja, zonder luchtafweergeschut en zonder antitankwapens en antitankmijnen. Lukt het gewoon niet.
Nee. Goed, je zei over het lot. Je maakte je veel zorgen over het lot van de steden in je voorspelling. Je was bang dat het lot wat Mariupol heeft getroffen, eigenlijk door totale vernietiging, dat meer Oekraïnse steden daaraan ten prooi zouden vallen. Nou, dat is toch ook minder erg uitgepakt dan we allemaal vreesden.
Nou, Mariupol is echt vrijwel vernietigd. Mm-hmm. Dat eindigde met de soldaten in de grote staalfabriek, de Azov staalfabriek. Die stad is echt helemaal verpletterd. Er zijn nu voor het eerst beelden te zien uit die stad. En dan, ja, er is echt weinig van over. En het was een stad met 500.000 inwoners. Severodonetsk is misschien een stad die spreekt minder tot de verbeelding. Is kleiner, maar er is ook weinig van over. Popasna, Liman. Het zijn kleinere steden.
Er zijn toch heel veel steden eigenlijk gesneuveld. Maar dan in zijn geheel. Dus Mariupol is gewoon totaal plat gebommen. Er woont niemand meer.
Ja, er wonen nog wel wat mensen. En er zijn nu wel wat reparatiewerkzaamheden door de Russen. Maar ja, er is echt weinig van over.
Maar is het dan zo dat alle steden die in de frontlijn lagen, dat die dit lot ondergaan?
Nou, vooral in de Donbass is dat zo geweest. Omdat Rusland in de Donbass echt een artillerieoffensief heeft gevoerd. Bijvoorbeeld in Severodonetsk. Mm-hmm. Die stad is net zo lang gebombardeerd, beschoten, totdat de Oekraïnse soldaten daar geen enkele plek meer hadden om te schuilen. En toen hebben ze zich teruggetrokken.
En wat is de reden dat ze daar zo hard tekeer gaan? Omdat dit het minimum was uiteindelijk wat hij wilde veroveren, de Donbass?
Ja, dat is nog steeds het belangrijkste voor Poetin. Op dit moment. De eerste ambitie was natuurlijk Kiev innemen, de regering omverwerpen. Nu dat niet is gelukt en nu het op veel andere fronten ook helemaal misgaat voor Rusland, is de Donbass iets waar hij op kan teruggrijpen. Want Poetin heeft het aangekondigd als een speciale militaire operatie om de zogenoemde Donetsk Volksrepubliek en de Luhansk Volksrepubliek te bevrijden van de Oekraïnse naties. Zo is het begonnen. En daar kan hij nu nog altijd op teruggrijpen. Dat is zijn uitweg uit de oorlog. Als Rusland die twee provincies inneemt, kan hij zeggen, ja, het is gelukt. Ja. Dat was hij heeft natuurlijk veel grotere.
Dus daar wordt nog feller om gevochten dan misschien op andere plekken. Tom, als we het over het menselijk leed hebben van de Oekraïners, wat weten we daar precies van? Het is heel moeilijk, want heel veel berichten die elkaar tegenspreken. Maar hoe groot zijn de offers die ze tot nu toe hebben gebracht?
Ja, je kan het in getallen proberen te vangen. Dat is al moeilijk, want er zijn zoveel mensen omgekomen dat niemand weet precies hoeveel. Het zijn er tienduizenden. Maar het leed gaat... Ja, het leed is
alomtegenwoordig.
Ja, er zitten ook zoveel Oekraïners in het buitenland. In Nederland, in andere Europese landen. Mensen die gescheiden zijn van hun man of partners, die nog in Oekraïne zijn achtergebleven en aan het vechten zijn. De oorlogsmisdaden die we hebben, die gedocumenteerd zijn. De bombardementen die doorgaan, ook op burgerdoelen. Ja, ik vind het moeilijk om dat
Ja, dat het is eigenlijk onmogelijk om daar iets zinvols over te zeggen, over de schaal op dit moment.
Ja.
Goed, we gaan naar jouw volgende voorspelling.
Het gevaarlijke van de situatie is dat Poetin niet kan verliezen. Poetin zal nooit weer willen verliezen nadat hij de Koude Oorlog al heeft verloren. Zo voelt het voor hem. Dat hij deel was van een rijk dat verslagen is door het Westen. En daarom denk ik dat Poetin heel gekke dingen kan gaan doen als hij in de problemen komt. Hij kan chemische wapens gaan gebruiken, biologische wapens gaan gebruiken. Maar ja, hij heeft al duidelijk gemaakt, en we zijn nu helemaal aan het begin van de oorlog, dat hij ook dat hij kernwapens heeft en dat hij ze kan gebruiken. Dus ik vrees dat echt kan gaan gebeuren.
Tom, ja, zeker aan het begin van de oorlog was er natuurlijk eigenlijk in heel Europa angst voor nucleaire escalatie. Hing eigenlijk continu in de lucht. Inmiddels lijkt dat gevaar geweken, of althans, ik hoorde vrijwel niemand meer over. De angst lijkt ook weggeëpt. Tegelijkertijd had je ook heel erg gelijk. Poetin kan zich niet bij een nederlaag neerleggen, of althans, hij vertoont geen enkel teken dat hij dat ooit zou willen doen. Hoe verklaar jij zijn gedrag dat hij toch niet naar dat ultieme wapen heeft gegrepen, maar vooralsnog op andere manieren probeert de overwinning zeker te stellen?
Nou, als hij het inzet, dan neemt hij ook een heel groot risico natuurlijk. De VS hebben al gezegd dat ze dan zullen reageren. We weten natuurlijk niet precies hoe, maar dat ze gaan reageren is wel duidelijk. Dus het zou een gigantisch risico zijn voor Poetin. En op dit moment in de oorlog, Poetin heeft de tijd. Ik denk dat hij er nog steeds op rekent dat de westerse steun aan Oekraïne een keer stopt of veel minder wordt. Poetin heeft het voordeel van de tijd, denk ik.
Ja, is hij er uiteindelijk op gericht dat die westerse steun zal stoppen? Dus of dat nou is doordat het op een gegeven moment dat al ons geld of al onze wapens op zijn, of dat er een grote vluchtelingenstroom op gang komt, waardoor Europa zegt, ja, hallo, dit kunnen we niet meer opvangen. Dus die oorlog moet stoppen. Is hij in zijn hoofd alleen maar gericht op het Westen? Van op het moment dat die steun stopt, dan gaat hij waarschijnlijk alsnog winnen?
Ja, dat is wel een heel groot onderdeel op dit moment van zijn strategie. Hij is natuurlijk in Oekraïne bezig met het aanvallen van energiecentrales en netsbedrijven. Als zijn plan slaagt, dan gaan deze winter heel veel Oekraïners vluchten naar Europa, waardoor er nog meer druk op Europa komt. En misschien er nog meer druk komt op Zelensky om toch maar een einde te maken aan de oorlog via een verdrag. Het gas speelt natuurlijk een heel grote rol in deze oorlog. Poetin hoopt daar zeker op. Hij maakt inderdaad ook geen enkele aanstalten tot
terugtrekkende bewegingen.
Ja, hij heeft wel de kans gehad om zich terug te trekken toen het helemaal misliep voor het Russische leger in het noordoosten. Dus in de Kharkov-provincie. Daarna in het zuiden, in de Gerson-provincie. Had Poetin kunnen kiezen voor proberen een einde te maken aan de oorlog. Af te stevenen op onderhandelingen. Maar wat hij deed was mobiliseren.
Ja. Schep je er bovenop.
Ja.
Ja, eigenlijk was die mobilisatie een direct gevolg van die grote nederlaag die hij leed rond Kharkiv en bij Gerson.
Ja, hij heeft toen eigenlijk officieel gemaakt dat de oorlog lang gaat duren. Want hij heeft 4 provincies geannexeerd. Volgens de Russische wet zijn 4 provincies van Oekraïne nu deel van Rusland. En een Russische president kan per grondwet geen Russisch gebied afstaan. Dus dat betekent dat hij dat moet verdedigen. En hij heeft gemobiliseerd. En hij noemt het een gedeeltelijke mobilisatie. Maar we weten inmiddels dat het eigenlijk gewoon een algehele mobilisatie is.
Ja.
Er zijn 100.000 Russische mannen gemobiliseerd. En dat gaan er nog veel meer worden als Poetin het nodig heeft.
Maar denk je dat hij toch, of hij heeft onderschat, 1, dat het Westen wapens ging leveren op echt enorme schaal. 2, dat het Westen eigenlijk zonder morren bereid bleek om heel veel vluchtelingen op te vangen. Ik bedoel, dat wordt nog nergens serieus ter discussie gesteld. En 3, dat die verhoging van de gasprijs, ik bedoel, dat heeft wel tot allerlei zeker bij individuen, tot dramatische gevolgen geleid. Maar ook daar zie je toch een soort standvastigheid van Europa. Van ja, desnoods met heel veel overheidssteun. We gaan dit weerstaan. Hè? En inmiddels is volgens mij de hoeveelheid geïmporteerd gas uit Rusland is bijna nul. Toch iets wat we tot voor kort onvoorspelbaar vonden. Dus eigenlijk op drie terreinen heeft hij de houding van het Westen onderschat. Hè? Had hij het idee dat we hier toch al een beetje een soort weekhartige, ruggraatloze types waren die dit maar leidzaam zouden ondergaan?
Ja, maar dat is ook niet zo gek als je kijkt hoe het Westen zich heeft opgesteld wat betreft Oekraïne voor deze invasie. Ja, de Krim is gewoon geannexeerd. En ja. Het Westen heeft de schouders opgehaald. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor het oosten van Oekraïne, waar Rusland ook een oorlog al sinds 2004 heeft ontketend. Ja, daar heeft het Westen eigenlijk ook niet zoveel tegen gedaan.
Nee.
Dus dan is het ook niet zo gek dat hij dat dacht.
Nee, dat is zelfs misschien wel te begrijpen. Maar nog even naar dat nucleaire dreiging. Is het zo dat als hij dat wapen eenmaal inzet, dan weet je, dat ben je meteen aan het eind van de escalatieladder.
Ja.
Dan hoef je ook eigenlijk als Oekraïne en het Westen nergens meer bang voor. Of althans, dan is het vreselijkste al gebeurd. Is het ook om die reden iets wat hij eigenlijk tot het allerlaatste moment zou moeten bewaren als hij echt geen enkele uitweg meer ziet?
Ja, dat denk ik wel. En hij heeft het nog steeds achter de hand. En Oekraïne zegt nu niet te stoppen met vechten totdat er gewonnen is. En winnen betekent voor de Oekraïners ook de Krim terugpakken. En ja, als Oekraïne de Krim gaat terugpakken, dan misschien zet Poetin dan wel een wapen in dat hij nu nog niet heeft durven in te zetten. Dus dat gevaar is er nog steeds. Poetin heeft er wel zo vaak mee gedreigd, dat hij wel wat geloofwaardigheid is verloren natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar
kan nog altijd.
Het kan nog altijd. Oekraïne heeft geen kernwapens, kan zich op dat vlak zich niet verdedigen.
Nee, maar wat Amerika heeft wel gezegd, wij gaan terugslaan op het moment dat hij een kernwapen inzet. Maar ze hebben volgens mij ook gezegd, we gaan het doen met conventionele wapens. Hè? Wij laten ons niet verleiden om een kernoorlog aan te gaan.
Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het vernietigen van de Russische vloot in de Zwarte Zee. Dat is laatst een keer gesuggereerd door een oud-generaal in Amerika. Dus zo'n reactie zou er kunnen komen. En dat zou natuurlijk een gigantische escalatie zijn van het conflict, omdat het Westen en Rusland dan direct met elkaar
in oorlog komen.
En dat is nu natuurlijk nog niet zo.
Oké, goed. We gaan nu naar een fragment luisteren waarin je iets zegt over het draagvlak van Poetin in Rusland. Blijven de Russen hem steunen in deze oorlog? We gaan even luisteren.
Nee, ik verwacht geen opstand van de Russische bevolking. Ik heb al vaker gedacht van wanneer komt die Russische bevolking nou eindelijk een keer in opstand? Russen zijn geen demonstranten. Russen zijn ook al eeuwenlang bang gemaakt door hun regeringen. Ze weten hoe gevaarlijk het is om de straat op te gaan. Het wordt alleen maar gevaarlijker om te demonstreren. Dus ik verwacht eigenlijk niet zoveel van de bevolking zelf.
Ja, eens te meer blijkt dat je de Russische ziel als geen ander begrijpt na jouw jarenlange correspondentschap daar. Grote demonstraties zijn inderdaad uitgebleven. Heeft je toch nog verrast dat sommige Russen wel in opstand kwamen of van zich lieten horen?
Ja, er zijn wel duizenden Russen gearresteerd omdat ze de straat op zijn gegaan. Dat moeten we niet vergeten. Maar ja, duizenden. Er wonen 145 miljoen Russen in Rusland. Dus dat stelt natuurlijk niks voor.
Maar wat is dat toch, die volgzaamheid?
Ja.
Je had er volgens mij ook een mooi citaat, stond er in het interview wat je in de krant had.
Ja, ik sprak een Oekraïense schrijver en die zei, Russen zijn fatalisten. Ze geloven niet dat ze iets kunnen veranderen. Ze vinden stabiliteit belangrijker dan vrijheid. En bij de Oekraïners is het andersom. Die vinden vrijheid belangrijker dan stabiliteit. Dus de Russen hebben hun vrijheid ingeleverd.
Mm-hmm.
En hebben de stabiliteit voor teruggekregen van Poetin. En die stabiliteit die staat nu natuurlijk op het spel. Zeker sinds de mobilisatie. Dus de afspraak die de Russen met Poetin hadden, van nou ja, jullie bevolking krijgen stabiliteit, zolang jullie je niet gaan mengen in de politiek, ja, dat gaat niet meer helemaal op.
En dan laat hij hen met rust, dat was de ruil, ja, toch? Jullie krijgen stabiliteit, ik laat jullie met rust.
Ja, ja, en dat gaat niet helemaal meer op, omdat iedere Russische man in principe opgeroepen kan worden om te vechten in Oekraïne. Dus de oorlog is in iedere huiskamer terechtgekomen. Ja. En Poetin daarmee ook.
Maar ook dat leidt nog niet tot een opstand of tot heel dramatische tevreden.
Russen zijn echt heel passief wat dat betreft. Dus ze vluchten. Er zijn wel honderdduizenden Russen gevlucht naar buurlanden. Naar Georgië, Kazachstan, Centraal-Azië. Ze proberen ook naar Europa te komen. Mm-hmm. Maar dat zijn geen mensen die Poetin gaan omverwerpen. Nee. Dat zijn mensen die denken aan hun eigen veiligheid. En voor de meeste mensen in Rusland geldt ook, ze denken vooral aan hun eigen leven. En op heel veel plekken in Rusland kun je nog prima je leven leiden.
Ja. Dus je kunt gewoon doorgaan. Nou ja, goed, dat is natuurlijk heel vaak zo in oorlogen. Maar het wordt ze wel kwalijk genomen. Hè? Want er was discussie over een Russisch radiostation, volgens mij, wat inmiddels in Letland was gevestigd, als ik me niet vergis. Die probeerde enig mededogen voor de Russische soldaten op te brengen. Van ja, dat zijn in wezen toch ook slachtoffers van Poetin, zou je kunnen zeggen. Want die worden naar het front gestuurd, komen in grote aantallen om. Dat zijn natuurlijk ook enorme drama's die zich daar afspeelden. En daar werd vrij hard op gereageerd. Volgens mij werd het radiostation zelfs meteen uit de lucht gehaald. Want ja, de gedachte is toch, de medelijden met de Russische soldaten is ongepast. En by the way, waarom komen die Russen niet in opstand? En ja, dat zouden ze wel moeten doen. En het wordt bijna, dus de Rus wordt in omringende landen zeker niet als slachtoffer gezien van deze dictatuur.
Ja, dat televisiestation heeft wel een fout gemaakt, omdat ze in die uitzending ook hebben opgeroepen om geld te doneren, zodat de Russische soldaten het wat warmer krijgen aan het front. Bijvoorbeeld voor kleding en slaapzakken.
Oké, dat is een stapje verder.
Ja, en de presentator die dat zei is daarna ontslagen. Maar het was al te laat. Letland heeft die zender, de enige onafhankelijke televisiezender van Rusland, vol met kritische journalisten. Eigenlijk met de enige kritische journalisten die Rusland heeft, die zijn nu geblokkeerd door, mogen niet meer uitzenden in Letland.
Ja.
De Baltische Staten zijn daar heel hard in, inderdaad. Die willen ook niet dat Russen opgevangen worden buiten Rusland. Ze hebben zelf de grenzen gesloten voor Russen.
Ja.
Want zij zeggen, Russen, jullie zijn nodig in Rusland op dit moment om een blok te vormen tegen Poetin.
Jullie moeten in opstand komen. Ja. Dus op het moment dat wij jullie een verblijfsvergunning geven, ja, dat is eigenlijk slecht. Want daarmee ondermijnen we de weerstand tegen Poetin.
Ja, jullie hebben een andere verantwoordelijkheid, zeggen de Baltische landen. Die zeggen, ja, jullie moeten tegen Poetin in opstand komen. En ja, als dat niet lukt, want ja, als je de straat op gaat in Rusland, dan word je direct opgepakt. Dat is ook, ik weet ook niet wat ik zelf zou doen in die situatie. Maar je kan ook op allerlei andere manieren tegen de oorlog in verzet komen in Rusland. Waar zijn al die miljoenen Oekraïense burgers gebleven die door Rusland verplaatst zijn naar Rusland? Mm-hmm. Kinderen, waar zijn al die mensen? Die kun je ook gaan zoeken als Rus, zeggen de Oekraïners. Laat ze
maar nog
doen.
Even, welk lot staat een Rus te wachten die toch in opstand komt, verbaal? Of we hebben een paar voorbeelden gehad hè, van mensen die dan meteen voor jaren achter de tralies verdwijnen.
Ja, dat gaat nog steeds om vrij weinig mensen die echt jarenlang de gevangenis ingaan. Dat is altijd zo geweest in Rusland, ook met oppositiedemonstraties. Er worden een paar uitgepikt en die krijgen meer dan 10 jaar gevangenisstraf. Maar de meesten komen toch wel weer vrij na een tijdje.
Okay.
Soms zelfs zijn ze de volgende dag alweer vrij na een demonstratie. Alleen Russen zijn daar zo bang door geworden. En ze waren al heel lang bang. Al eeuwen zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat ze er niet eens aan denken om de straat op te gaan.
Dus ze hebben ook niet zo heel veel nodig om weer heel bang te worden. Omdat ze van oudsher al zo bang zijn gemaakt door een regime. En Ze duiken al vrij snel weg. Nou, Alexei Navalny, die probeert het wel en blijft het ook doen vanuit de gevangenis. Hoe is het nu met hem?
Hij zit nog steeds in een strafkamp. Hij heeft af en toe nog contact met de buitenwereld. Dat laat het Kremlin toch toe. Hij mag zijn advocaten spreken in de gevangenis en die geeft hij dan berichten door. De advocaten zetten die berichten op Instagram en op sociale media. En zo krijgen we toch een idee hoe het met hem gaat. Hij is nog steeds... Hij wordt voor de kleinste vergrijpen... wordt hij in de isolatiecel gegooid... omdat hij een keertje het woord fuck zegt. Dan ben je een overtreding in de gevangenis... en dan word je in de isolatiecel gegooid. Dus hij zit echt in eenzame opsluiting. Maar is nog niet gebroken.
Nee, maar dat is toch ongelooflijk dat Rusland ook zo iemand als hem heeft voortgebracht. Want het was natuurlijk al enorm moedig dat hij toen vergiftigd werd. Hij ging naar Berlijn, hij had daar gewoon kunnen blijven. Hij had gewoon dissident kunnen zijn in ballingschap. En van daaruit zijn werk kunnen doen. Maar hij koos ervoor om... terug te keren, werd direct opgepakt en heeft nu natuurlijk een gruwelijk bestaan. Mm-hmm. Is hij in die zin een soort anti-Rus? Want hij is meteen zo dapper en voor mm-hmm. niemand bang. Mm-hmm. Dat is zo in tegenstrijd met alles wat je net over de Russische ziel zei. Doe.
Ja, daar is hij zelf ook heel gefrustreerd over geweest. Want hij probeerde jarenlang de Russen de straat op te krijgen. En dat lukte maar niet en dat lukte maar niet. En dan keek hij naar het buitenland of kijk nu naar Iran. Daar gaan mensen wel de straat op en is het ook levensgevaarlijk. Ja, en het lukt hem niet. Hij is de enige in de oppositie die zo dapper is... dat hij zijn eigen leven daarvoor wil opofferen.
Daar kunnen we alleen maar met heel veel... respect naar kijken. Goed, we gaan nog even, we hebben het er al besproken, maar we gaan nog heel even luisteren wat je hebt voorspeld over Russische vluchtelingen.
Ja, er gaan tienduizenden mensen proberen om Rusland te verlaten. Misschien wel meer. Alleen als echt Russen massaal gaan vertrekken, dan denk ik dat Poetin de grens op slot doet en de noodsituatie afkondigt. En misschien ook wel alle mannen oproept om het leger in te gaan.
Ja, nou Tom, redelijk goed voorspeld, kunnen we wel zeggen. Massale vluchtelingenstromen zijn misschien uitgebleven. Hebben we enig idee hoeveel Russen het land inmiddels verlaten hebben?
Enkele honderdduizenden.
Toch wel zoveel?
Ja. Toch wel in Georgië zitten er heel veel, in Kazachstan. Heel veel mensen zijn direct na de aankondiging van de mobilisatie gevlucht, omdat ze direct al dachten, gedeeltelijke mobilisatie. Dit is natuurlijk gewoon algehele mobilisatie. Mm-hmm. En als je niet het leger ingaat, dan ga je de gevangenis in.
Ja.
En veel mensen hebben besloten om dan maar te vluchten. De grens dicht... dat is nog niet zo. Maar dat is ook weer een beetje wel zo. Want ik ken ook veel Russen die probeerden te vluchten... maar zijn tegengehouden aan de grens. En noodsituatie is er officieel niet. Alleen in een paar grensprovincies met Oekraïne.
Maar in principe kunnen ze willekeurig gewoon mensen tegenhouden. Ja. Dus het is geen formeel beleid. Ja. Het formele beleid is iedereen mag nog steeds gaan en staan waar hij wil. Maar soms worden ineens mensen tegengehouden bij de grens.
Ja. Maar dit is wel wat Poetin probeerde te voorkomen het hele jaar. Hij heeft niet voor niets deze oorlog een speciale militaire operatie genoemd. Het zou een korte operatie worden waar de Russische bevolking eigenlijk niet zoveel last van zou hebben. Het zou allemaal heel snel gaan en dan zou het grote Rusland sterker zijn geworden, verdedigd zijn door de tsaar. Zo zou het moeten gaan. Maar Poetin heeft wel op dat vlak absoluut verloren.
Ja.
Hoe machtig hij ook is, komt wel steeds meer onder druk te staan.
Poetin komt onder druk te staan. Maar hoe dan? Door wie? Want zijn bevolking die gaat niet de straat op. Zijn er dan nog mensen om hem heen die eventueel op enig moment de macht kunnen grijpen of die genoeg van hem krijgen van dit soort roekeloze avonturen? Weten we daar iets van? Of hij in eigen huis veel steeds meer weerstand ondervindt?
Ik denk dat hij nog steeds alle macht heeft binnen het Kremlin. Aan het begin van de oorlog was er een bijeenkomst van zijn veiligheidsraad. Alle leden stonden echt te bibberen tegenover hem. Hij was de tsaar. En is dat nog steeds? Het risico is te groot om tegen hem in te gaan.
Het is gewoon pure angst. Het is geen loyaliteit, het is gewoon angst wat je te wachten staat als je het tegen hem opneemt.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat er veel mensen zijn die ook wel geloven in waar Poetin mee bezig is in Oekraïne. De mensen om hem heen komen allemaal uit de KGB. Dat zijn allemaal ja-knikkers. Dus ik denk dat er geen cultuur is.
Oké. We gaan nog even voor de volledigheid naar jouw voorspelling over het lot van Poetin.
Poetin is in december nog aan de macht. Zonder twijfel. Ik verwacht geen enkele tegenstand vanuit het Kremlin. Ik verwacht geen moordaanslagen op Poetin. Ik verwacht daar heel weinig van, omdat Poetin dat hele systeem onder controle heeft gekregen in de afgelopen 22 jaar. Iedereen is bang in het systeem. Het is echt een systeem dat geregeerd wordt door angst.
Ja, Tom, volgens mij heb je daar helemaal gelijk in gekregen. In ieder geval tot nu toe. Wat mij had verbaasd dat het mogelijk is dat één man zo'n enorm land in zijn greep kan houden. Maar dat lijkt alleen maar te kunnen als je dat op basis van angst doet.
Ja, ja. En laten we niet vergeten dat hij zich ook enorm laat beveiligen. Het beveiligingsapparaat rondom Poetin is gigantisch. En in tegenstelling tot Zelensky gaat hij ook niet naar het front. Hij is altijd ver weg, zit in zijn paleis. Heel vaak weten we niet waar Poetin is. Bij Zelensky is het heel duidelijk waar hij is. Dus hij neemt geen risico. Hij is zeker heel bang dat zijn veiligheid wel in gevaar komt. Mm-hmm.
Maar hij doet dus nu alles om een aanslag te voorkomen.
Ja.
Hij blijft zoveel mogelijk op dezelfde plek. Zijn locatie is geheim. Hij is er dus wel bang voor.
Ja, dat had hij voor de oorlog ook al wel een beetje. En in de coronapandemie zag je dat ook. Dat hij altijd ver weg was. Niemand kon bij hem in de buurt komen. En ja, nu kiest hij ook voor veiligheid. En het,
dus ook vanuit die optiek hoeven we niet te verwachten dat iemand een poging gaat doen om...
Nou ja, er zijn wel Oekraïners die daarop hopen. Die zeggen, ja, de opstand komt zeker niet uit de bevolking. Maar ja, misschien dat er toch wel opstand komt vanuit het Kremlin. Ja, het zou natuurlijk kunnen.
Een soort infiltratiecampagne optuigen of zo?
Wordt
er over nagedacht hoe je hem eventueel zou kunnen uitschakelen?
Kijk, de Oekraïners hebben wel laten zien dat ze Rusland kunnen raken in Rusland. Mm-hmm. Er zijn heel veel aanslagen geweest in Rusland op militaire basis. Er zijn gigantische branden geweest bij grote oliedepots, mm-hmm. bij grote fabrieken. Dus Oekraïne kan Rusland wel raken in Rusland.
Ja.
Alleen kunnen ze dat ook in het centrum van de macht, in het Kremlin? Ja, laten we ook de Krimbrug niet vergeten, die is opgeblazen door de Oekraïners. De Moskwa, dat grote oorlogsschip, hebben de Oekraïners laten zinken. Dus de Oekraïners kunnen wel kunnen veel meer dan de Russen hadden gedacht. Mm-hmm. Maar ja, Poetin aanvallen is toch wat anders.
Het is wel een hele zware operatie, ongetwijfeld. We sluiten af toch in Oekraïne bij een man waar we het al eerder over hadden. Zelensky, wat verwacht je van hem voor dit jaar?
Ik verwacht dat Zelensky tot het einde in Kiev blijft. Hij wil niet vluchten. Hij zegt, ik zit hier in het midden van Kiev. En ik blijf tot het einde, dat heeft hij gezegd. Als Rusland nou Kiev inneemt, betekent dat Zelensky of gevangen genomen wordt, of dat hij gedood wordt. Dat zou ook kunnen. Als er één voorspelling is waar ik wel zeker van ben, dan is het dat Zelensky op de cover staat van Time als Person of the Year. En dat hij allerlei prijzen gaat krijgen. Misschien ook wel de Nobelprijs, dat weet ik niet.
Oké, nou, de Nobelprijs heeft hij niet gekregen. Die ging naar allerlei organisaties wel in Oekraïne, Rusland en volgens mij ook Wit-Rusland. Ja. Ja. Maar niet naar Zelensky, misschien volgend jaar. Hij is wel Time Person of the Year geworden, dus dat heb je helemaal goed voorzien. Hoe zie jij zijn lot nu? Het lijkt me een enorm zware baan die hij heeft.
Ja, hij heeft toch weinig fouten gemaakt in dit jaar, waarin hij zo onder druk stond. Hij weet nog steeds de wereld voor zich te winnen. Mm-hmm. Als Zelensky spreekt, dan luistert iedereen nog steeds nog. En mensen zien hem als een held. Mm-hmm. Hij weet de moed van de Oekraïners goed te verwoorden. De strijdvaardigheid, het niet opgeven tegen het grote Rusland. Dus ja, hij is daar tot nu toe nog heel succesvol in. Het staat ook in Oekraïne nog niet onder druk. Mensen die hem eerder bekritiseerden staan nu toch wel, zijn er toch wel over eens dat Zelensky heel goed doet wat hij nu moet doen. Dat is westerse wapens binnenhalen. Hij neemt wel grote risico's natuurlijk door naar het front te gaan. Ja. Een dag na de bevrijding van Gerson was hij in Gerson. Hij was in Kharkiv. Dat lijkt me toch heel risicovol. En de mensen om hem heen hebben hem dat ook afgeraden om dat te doen. Maar ja, hij vindt het toch heel belangrijk om de persoon te zijn die moed uitstraalt. En die de Oekraïners blijft motiveren om door te vechten. Ja, maar hij neemt daar wel veel risico's bij.
Ja. Maar hij laat vooral zien wat de kracht van woorden is. Hè? Hij heeft de gave van het woord. Doet hij dat allemaal zelf? Of heeft hij een enorme entourage die hem daarbij helpt? Hoe ziet de regering Zelensky eruit? Want we zien natuurlijk alleen hemzelf.
Ja, nou, hij komt uit de televisiewereld. En heeft uit de televisiewereld ook veel mensen meegenomen naar de regering. Dus dat was al voor de oorlog. Dus dat zijn... Daar hebben we het over zijn stafchef bijvoorbeeld. Maar ook heel veel andere mensen. En die maken ook op sociale media heel gelikte filmpjes. En ze hebben ook wel invloed op hoe wij journalisten deze oorlog belichten. Kijk, het is heel moeilijk om aan de Russische kant te komen, omdat Rusland gewoon geen buitenlandse journalisten toelaat. Dus we weten niet precies wat daar gebeurt. Oekraïne... geeft wel veel toegang aan journalisten, maar niet overal. Dus toen het heel slecht ging met het Oekraïnse leger in de Donbass in juni, kon ik daar niet naartoe. Toen was er even een pauze geïntroduceerd. Mm-hmm. Eventjes geen journalisten nu. Toen Gerson werd bevrijd, wilde ik daar naartoe, maar kreeg ik te horen, nou, je mag er nu nog niet naartoe, het is te gevaarlijk. Even later werd er wel een persreis georganiseerd voor journalisten. Die kwamen allemaal naar het centrum van Gerson. En wie kwam daar? Zelensky. Dus dan wordt dat het verhaal. Kijk, de moedige Zelensky is nu aan het front. Dat wordt wel enigszins geregisseerd door de Oekraïnse regering.
Ja, zwaar geregisseerd. Dus ze zorgen ook dat alleen de welgevallige verhalen naar buiten komen.
Ze zorgen ervoor dat zij de verhalen kunnen vertellen die ze graag willen vertellen. Natuurlijk zijn er ook wel verhalen geweest over kritische verhalen geweest. Maar op dit moment wint Oekraïne zeker de informatieoorlog.
Ja, nou, dat blijkt in een oorlog altijd van cruciaal belang. Ik hoop dat je het voor ons blijft volgen, Tom, ook het komende jaar. Dank je wel voor je uitgebreide uitleg. Dank voor het luisteren naar 2022 de nabespreking. Morgen zijn we er weer. Dan gaat Shaila Sital-Singh in gesprek met Leen Vervaken, onze correspondent in China, over een land dat ook een veelbewogen jaar heeft meegemaakt. Graag tot dan.
Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in de Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in de Boardroom is een podcast van Businesswise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.